Goedemorgen. Ik was hier 6 maanden geleden ook, misschien dat je me daarvan kent. Vanmorgen wil ik met jullie spreken over de Heilige Geest. En het zal vanmorgen gaan over Gods naam is geest geworden. Ik zag het in een van de mededelingen van tevoren langskomen. Kijk ook eens op onze nieuwe website. Nou, dat heb ik gedaan. En daar zag ik onder de agenda van vandaag staan dat ik hier zou preken. En dat je de agenda-link kunt doorsturen. Nou ben ik een vrij fanatieke twitteraar. Dus ik dacht, weet je wat, ik stuur dan de link gewoon via Twitter door. Maar wat schetst dan mijn verbazing? Als plaatje, wie komt daarbij? Wieger Sikkema. Ik zit in de kerk bij Wieger Sikkema. Wieger is ook een goede vriend van mij. Dus ik appte hem gelijk de screenshot hiervan. En ik zei, Wieger, wat maak je me nou? Ga ik zondag spreken in Meppel, verschijnt jouw hoofd er alsnog bij? En ik zei, kerel, wat ben je aan het doen? Het lijkt wel een soort zandtovenaar. Of hij houdt iets onzichtbaars vast. Maar goed. Het mooie hiervan is wel dat ik jullie gelijk in één zin kan meegeven waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. Onthoud maar één ding. En dat is, Gods naam is geest geworden. En dan wil ik je aan jullie vanmorgen gaan uitleggen wat ik daarmee bedoel. Gods naam is geest geworden. Ik wil beginnen met een gedeelte te lezen uit Johannes 14. En als je een Bijbel bij je hebt, zoek het op. En anders, als je hele goede ogen hebt, kun je het ook meelezen vanaf het scherm. We lezen de versen 15 tot en met 26. En daar zegt Jezus, als je mij lief hebt, hou je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? En Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken. En alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Het is vandaag Pinksteren. En het woord Pinksteren komt van het woord 50. Het is namelijk zo, omdat namelijk de 50ste dag na Pasen, dan wordt het Pinksterfeest gevierd. Dus de 50ste dag na Pasen, daar ontleent Pinksteren zijn naam aan. En sommige christenen zien ook een sterk verband met het Joodse wekenfeest, wat in het Hebreeuws Shavuot heet. Omdat namelijk de Heilige Geest op dit Joodse feest werd uitgestort, maar ook omdat er een vergelijking is met oogst, waar het wekenfeest over gaat. Het is een oogstfeest, het gaat over het binnenhalen van de oogst. En zo mogen wij als christenen ook de oogst, de mensen die tot bekering komen, binnenhalen. Ik las laatst dat nog geen 25% van de Nederlanders weet wat er met Pinksteren wordt gevierd. 3/4 van de Nederlanders heeft geen idee wat wij vandaag met elkaar vieren. De meeste mensen weten nog wel wat er met kerst wordt gevierd. Ook Goede Vrijdag en Hemelvaart en Pasen komen er beter af. Maar Pinksteren op de een of andere manier zegt de gemiddelde Nederlander dat heel weinig. Pinksteren zou je ook kunnen zien als de verjaardag van de kerk. De kerk ontstond op de Pinksterdag. Dat kun je lezen in Handelingen 2. En in Handelingen 2 staat een vers, vers 41. En daarin staat: degene die zijn woorden aanvaarde, en dat waren de woorden van Petrus, lieten zich dopen en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3 dagen. Moet je nagaan, op de verjaardag van de... Wat zei ik? Oh, 3 dagen, sorry. Ik zal even stellen te denken dat ik kan praten. Met 3000 mensen werd de kerk uitgebreid. Op de eerste dag, 3000 mensen. En als je ook leest wat er op die eerste Pinksterdag gebeurde, dat er een geluid was te horen als van een geweldige wind, dat de discipelen van die vlammen van vuur op hun hoofd kregen en dat ze ook in vreemde talen begonnen te spreken, dan maakt me dat wel eens een beetje jaloers. En dan denk ik, oh, had ik daar maar bij mogen zijn. Had ik maar op die eerste Pinksterdag aanwezig mogen zijn en had ik maar die spectaculaire dingen mogen zien en had ik maar met eigen ogen kunnen zien dat er 3000 mensen tot geloof komen. De International Bulletin of Missionary Research is een soort onderzoeksbureau wat onderzoek doet naar zending. Die heeft vastgesteld dat er wereldwijd elke dag 83.000 mensen tot geloof komen. Dus elke dag, ook vandaag, komen er gemiddeld 83.000 mensen tot geloof. Om het even in perspectief te plaatsen, hoeveel inwoners heeft Meppel? Ja, 33.000 ongeveer. Dus moet je nagaan, het is meer dan of ongeveer 2,5 keer het aantal inwoners van Meppel komt wereldwijd dagelijks tot geloof. Het lastige is alleen wel dat het niet in Nederland en West-Europa is, maar dat het voornamelijk in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is. Maar de kerk groeit wereldwijd gezien nog steeds. Gelukkig maar. En Pinkster is de verjaardag van de kerk. Dan staan we stil dat de Heilige Geest is gekomen. De kerk en de Heilige Geest die horen bij elkaar. Zonder Heilige Geest zou er geen kerk mogelijk zijn. Afgelopen zondag was het Weeszondag. Heel veel zondagen krijgen in het kerkelijk jaar een naam. En vorige week zondag was het Weeszondag of Wezenzondag. Want het is namelijk de zondag tussen de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus is naar de hemel gegaan. Trouwens, best bijzonder. Hadden jullie met hemelvaart een dienst hier of niet? Dan zijn jullie een van de weinige kerken die nog diensten hebben op hemelvaartsdag. Want steeds minder kerken weten zich op de een of andere manier raad met hemelvaart. Want wat vieren we dan? Zitten er Ajax-fans in de zaal? Kijk, eentje, twee. Het bijzondere is, toen Ajax landskampioen werd, toen Ajax werd gehuldigd, gingen er honderdduizenden mensen naar Amsterdam om met eigen ogen te kunnen zien dat hun club als kampioen werd binnengehaald. En wat vieren we dan als het hemelvaartsdag is, als Jezus als koning de hemel wordt binnengehaald door God de Vader, als je als het ware gekroond wordt als kampioen, dan houden heel veel kerken de deuren dicht. Best interessant om daar eens over na te denken. Maar goed, vorige week zondag was het Wezenzondag. En Jezus maakt er ook een toespeling naar. In dat gedeelte wat we net hebben gelezen, en deze dia mag nog wel even weg hoor. In het gedeelte wat we net hebben gelezen, daar zegt Jezus ook in vers 18: ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Dus het woord Wezenzondag komt daar dus ook vandaan. Dat Jezus zegt, ik wil jullie niet als wezen, als kinderloze, als eenzame, als moederziel alleen achterlaten. En daarna zegt Jezus in vers 16, dan zal ik de Vader vragen een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. En die pleitbezorger die zorgt er dus voor dat we niet helemaal in ons eentje achterblijven, dat we niet moederziel alleen zijn, maar God stuurt iemand. En dit is een eigenaardige tekst. De tekst, dan zal ik de Vader vragen een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. En deze tekst wil ik vanmorgen centraal stellen. Die wil ik vanmorgen met jullie bespreken. Want hij begint namelijk met, dan zal ik de Vader vragen een andere pleitbezorger te zenden. Een andere, dat wil dus zeggen dat er al een eerdere was. En die eerdere, dat slaat op Jezus. Jezus is de eerdere pleitbezorger en de Heilige Geest is de andere pleitbezorger. En zo vormen ook Pasen, Hemelvaart en Pinksteren een eenheid. Deze drie feesten die horen bij elkaar. In de vertaling die wij net lazen, de Nieuwe Bijbelvertaling, daar wordt het woord pleitbezorger gebruikt. Als je wat andere vertalingen gewend bent, dan ken je waarschijnlijk het woord trooster. Maar het komt van een Grieks woord en het Griekse woord is parakletos. En dat is een bijzonder woord. Dat woord wordt maar 4 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En alle 4e keren wordt het door Johannes gebruikt. Johannes gebruikt dit 3 keer in zijn evangelie. Net laatst 2 keer, namelijk in Johannes 14. Hij gebruikt 1 keer in Johannes 16. En hij gebruikt het 1 keer in zijn eerste brief. In 1 Johannes 2 vers 1. En in 1 Johannes 2 vers 1 staat: mocht één van u toch zondigen, dan hebben wij een parakletos, een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dus dit woord parakletos wordt door Johannes 4 keer gebruikt en 3 keer slaat het op de Heilige Geest en 1 keer slaat het op Jezus zelf. Dit is voor mij ook zo'n tekst die argumentatie aanlevert, waardoor ik kan zeggen dat de eerdere pleitbezorger dat het Jezus is en dat de andere pleitbezorger dat dat de Heilige Geest is. Nu mag die ene dia wel even op die ik net... Dankjewel. Dus ik zei al, parakletos. Als je in verschillende Bijbelvertalingen kijkt, kom je het woord pleitbezorger tegen, trooster, maar ook voorspraak, raadsman, helper, plaatsvervanger of gids en helper. Letterlijk betekent parakletos erbij geroepene. Para, dat betekent naast of erbij. En kletos komt van een Grieks woord wat geroepen betekent. Het is wel interessant, het is overigens hetzelfde woord als ons woord advocaat. Advocaat komt van een Latijns woord en dat betekent erbij geroepen. Een paar weken geleden keek ik naar het programma College Tour en daarin zat de bekende advocaat Benedicte Fiek. Ik weet niet of jullie het ook heeft gezien, College Tour met Benedicte Fiek. Maar zij is een bekende advocaat, een strafpleiter, een advocaat die voornamelijk werkt met criminelen. En vanuit de zaal werden er allerlei vragen gesteld over haar werk. En toen zei ze, ik ben eigenlijk meer dan alleen maar de advocaat van mijn cliënten. Het is niet zo dat ik ze alleen maar bijsta als het gaat om juridische zaken. Ik ben vaak ook degene die ze emotioneel bijstaat. Omdat ik de enige ben die als iemand in beperking zit bij ze mag komen. Iemand mag geen contact hebben met familie, met vrienden en zit in zijn eentje. En ze zegt, ik ben eigenlijk meer dan alleen maar iemands advocaat. Ik ben ook iemand tot steun. En toen dacht ik, dat ligt toch heel dicht bij de betekenis ook van dit woordje parakletos. Het is niet alleen maar een advocaat, iemand die een cliënt juridisch bijstaat, maar juist ook iemand die een ander emotioneel gezien bijstaat. Wat al deze vertalingen in ieder geval duidelijk maken, is dat de betekenis van dit woord gezocht moet worden in erbij geroepen zijn. En daarom snap ik ook heel goed dat de NBG-vertaling uit 1951... dat die het woord trooster gebruikt. Ik heb eens opgezocht wat troost betekent. Troost is het bemoedigen van iemand die lichamelijk of geestelijk lijdt en het verzachten van diens pijn. Troost kan geboden worden met woorden, maar ook door lichamelijk contact. De kern van troost is dat de getrooste zich niet alleen en niet verlaten voelt. Troost is de ander het gevoel geven dat hij niet alleen, dat hij niet verlaten is. Met troosten doe je eigenlijk niet zo heel erg veel. Je bent er gewoon bij. Ik moest denken aan mijn vrouw en ik, wij hebben 2 zonen van 11 en 13. Maar toen ze jonger waren en wel eens op straat vielen, dan kwamen ze huilend binnen met een geschaafde knie. En je nam ze even op schoot. Je zei als vader of als moeder een paar lieve dingen. Je gaf een kusje op de knie en even later gingen ze weer blij en huppelend naar buiten. Wat heb je als ouder nou uiteindelijk gedaan? Even je kind op schoot genomen, een paar troostende woorden gezegd en dan ging weer over tot de orde van de dag. Maar ik moest ook denken aan een ander voorbeeld. In het dagelijks leven ben ik docent op een middelbare school. Ik geef godsdienst en dat geef ik voornamelijk aan HAVO 4 en HAVO 5. Maar daarbij ben ik ook mentor. En een paar jaar geleden was ik mentor van een HAVO 5-klas. En ik weet nog heel goed dat op een ochtend de afdelingsleider bij mij kwam en zei... Er is gisteravond iets heel ergs gebeurd. De oudere zus van een van jouw mentorleerlingen is dodelijk verongelukt. Meisje in mijn mentorklas, 17 jaar. Haar zus, 19 jaar, is in de straat van hun huis geschept door een auto en is daarbij overleden. En ik dacht als mentor, wat kan ik op dit moment nou doen? Ik heb via de app contact gezocht met mijn leerling en gevraagd... vind je het goed dat ik bij je langskom? En ze appt terug, ja, fijn. En ik weet nog heel goed dat ik in mijn auto naar haar huis reed... en ik had een knoop in mijn maag, want ik dacht... wat ga ik daar nou zeggen, wat ga ik daar nou doen? En ik drukte op de bel en de deur ging open... en er waren heel veel huilende mensen in huis. In de woonkamer zaten haar vader en moeder... met ook een huilende opa en oma erbij... En ik liep naar de woonkamer en in de woonkamer zat mijn mentorleerling met een aantal vrienden en vriendinnen. En ik ben er gewoon maar bij gaan zitten. En ik ben over een uur gebleven, ik heb geluisterd, ik heb gepraat, we hebben zelfs nog eventjes gelachen. Maar uiteindelijk heb ik helemaal niet zo heel veel gedaan. Maar ik vond het wel belangrijk om mijn mentorleerling het gevoel te geven, ik ben erbij. Op dit hele verdrietige moment van je leven. Wat heb ik nou uiteindelijk gedaan? Eigenlijk bijna niks. Maar juist door misschien wel niks te doen en er alleen maar te zijn... doe je uiteindelijk heel erg veel. Ik weet niet of je het weet, maar ons woord troost... komt van een oud Nederlands woord, dreu. En dat betekent trouw. Trouw en troost, die hebben alles met elkaar te maken. Trouw en troost, vertrouwen en troost... Moet je maar eens goed over nadenken. Degene die jou troost kan bieden is eigenlijk degene die jij ook vertrouwt. Dat is ook de reden waarom als kleine kinderen op straat vallen... dat ze bij vader en moeder op schoot kruipen en niet bij een wild vreemde. Als we zo met elkaar nadenken over dat woordje erbij geroepen... parakletos, wat erbij geroepene betekent... moest ik ook denken aan het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik... Je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Mozes wordt door God geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Maar Mozes heeft daar eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Mozes die ziet allerlei bezwaren en hij begint tegen te sputteren. En hij zegt tegen God, maar ik kan dat helemaal niet. Ik denk dat Mozes veel te klein van zichzelf dacht en dat hij uiteindelijk ook bang was. Maar dan maakt God zijn naam aan Mozes bekend. God zegt tegen Mozes, mijn naam is Yahweh, J-H-W-H. En dat kun je vertalen met, ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Ik ben er altijd. Die naam van God kun je dus vertalen met, ik ben erbij. En misschien vind je het een beetje een wat... cryptische naam, dat God zijn naam bekend maakt aan Mozes... dat hij zegt, mijn naam is J-H-W-H, Yahweh, ik ben erbij. Maar ik denk dat deze naam het diepste wezen van God bekend maakt. God is namelijk een God van nabij. God is een God van dichtbij. En de betekenis van die naam... Yahweh, ik ben erbij, ligt volgens mij heel dicht bij de betekenis van parakletos. Een God die erbij is. Ik zei dat je als enige zin van deze preek kunt onthouden... de naam van God is geest geworden. We kennen het gedeelte wel uit Johannes hoofdstuk 1... waarin staat het woord is vlees geworden... Ik geloof dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest... alle drie uitingen zijn van die naam van God. De Ik Ben erbij. Jezus die naar de wereld is gekomen en ook de naam Immanuel krijgt. Immanuel betekent God met ons. God is erbij. En dat de Heilige Geest als parakletos degene is die erbij wordt geroepen. Die erbij is. Het is ten diepste... hoe God zichzelf laat zien. En ik moest hierbij denken aan de zegenbeden van Saint Patrick. Saint Patrick leefde in de 4e, 5e eeuw. En hij ging als zendeling naar het Romeinse Rijk. Het was een Brit, een Ier. En hij heeft een zegenbede gemaakt. En misschien ken je hem wel. En die zegenbede luidt als volgt. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer zij om u heen als een beschermende muur als anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u de Almachtige God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. God die hier genoemd wordt als degene die voor je is, die achter je is, die onder je is, die in je is, die om je heen is, die boven je is. God die ontzettend dichtbij is. Wat ik vanmorgen aan jullie wil meegeven is dat Jezus die parakletos, die parakleet die erbij geroepene heeft beloofd. En dit is de Heilige Geest. Jezus belooft namelijk op hemelvaart dat hij ons niet als wezen zal achterlaten. Maar hij komt een trooster, een nieuwe helper, een andere pleitbezorger. Over die Heilige Geest wordt trouwens nog wel eens heel erg ingewikkeld gedacht. Zo zijn er mensen die denken dat de Heilige Geest een soort bovennatuurlijke kracht is. Of dat Jezus een goddelijke energie is of iets anders vaags. Maar wat Jezus hier belooft is helemaal niet zozeer ongrijpbaar of iets vaags. Maar wat Jezus hier belooft is dat God zelf in de vorm, in de gedaante van de Heilige Geest naar de mens is gekomen. Dat hij ook op die manier laat zien dat hij de Yahweh is. De ik ben die ik ben. Ik ben erbij. En ik wens jullie zo toe dat je dat ook mag ervaren in je leven. Ik wens je toe dat je mag ervaren dat je niet alleen bent in het leven, maar dat God erbij is. Ik zat in de voorbereiding te denken van wat moet het toch erg zijn om helemaal alleen op de wereld te zijn. Ik stel me dat zo voor dat je uit je werk komt en dat je thuis komt en dat er helemaal niemand thuis is. Dat je zelf om te beginnen al de thermostaat aan moet zetten omdat je het lekker warm wilt hebben in huis. Dat je dan voor jezelf een kopje thee gaat maken en dat je met niemand de dag kunt bespreken. Dat je in je eentje je magnetronmaaltijd in de magnetron stopt die in je eentje opeet. En dat je s'avonds in je eentje televisie kijkt. Volgens mij is het ergste wat een mens kan overkomen is wanneer hij in zijn eentje is. We hebben in Nederland ook een uitdrukking die zegt gedeelde smart is halve smart. Er wordt wel eens achteraan gezet en gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Ook lijden in je eentje, hoe erg is dat? Ik schrik wel eens van de verhalen die je eens in de zoveel tijd van het nieuws ziet langskomen van iemand die al dagen, weken en soms zelfs maanden dood in zijn eigen huis ligt zonder dat iemand die persoon heeft gemist. En dat ze er soms achter komen hoe lang die persoon is overleden aan de hand van de laatste post die door de brievenbus naar binnen is geschoven. Maar ook het andere, gedeelde vreugd, is ook dubbele vreugd. Hoe fijn en hoe goed is het om ook de mooie momenten van je leven met een ander te mogen delen. Dat is ook de reden waarom mensen hun huwelijk vieren. Dat is ook de reden waarom mensen jubilea vieren als ze bijvoorbeeld 50 worden of als ze een diploma hebben gehaald. Juist het feit dat je dat met anderen kunt delen maakt het lijden draaglijker en het maakt de leuke momenten extra leuk. Het bijzondere is, ik word regelmatig als spreker gevraagd en het is 9 van de 10 keer, nou is overdreven, maar laten we zeggen 75% van de tijd is het in de provincie Drenthe. Vorige week was ik nog in Norg en ik kom ook regelmatig in Hogeveen en voor mij ligt Meppel ook in Drenthe, toch? Hoe komt het dat al die Drentenaren mij zo graag willen hebben? Maar goed, ik sprak een tijdje geleden in een gemeente in Hogeveen. En er was een doopdienst en bij die doopdienst waren daar heel wat gasten in de kerk. Ook heel wat gasten die anders eigenlijk niet of nauwelijks in de kerk komen. En toen zei ik tegen die gasten, Misschien vraag je je wel af, wat doen mensen eigenlijk in de kerk? Of wat denk je bij de kerk? Als je denkt dat de kerk een plek is waar alleen maar perfecte mensen komen, die een perfect leven leiden, met wie het allemaal goed gaat, die geen last hebben van ziekte, die geen last hebben van werkloosheid, die allemaal perfecte huwelijken hebben, die hun baan niet dreigen te verliezen, die zich nooit zorgen maken. Ik zeg, dan heb je een verkeerd beeld van de kerk. Ik zeg, in de kerk zitten precies dezelfde mensen als die ook niet in de kerk zitten. Ook in de kerk zitten mensen met wie het niet altijd 100% goed gaat. En misschien weet je die voorbeelden uit je eigen leven ook wel te bedenken. Dat je zo een aantal dingen kunt opnoemen dat je denkt, ja, daarin heb ik net zoveel, of maak ik net zoveel mee als de mensen die niet naar de kerk gaan, die niet gelovig zijn. Maar ik zei, er is wel één heel groot verschil. Wij hier in de kerk mogen geloven dat we dat niet in ons eentje hoeven mee te maken. Maar dat we een God hebben die erbij is. Die erbij is op de momenten dat we ons eenzaam voelen, als het moeilijk gaat op school, als we onze baan dreigen te verliezen, als er spanningen zijn in onze relatie, als onze kinderen misschien wel boos op ons zijn. Vul maar in. Maar we mogen geloven in een God die erbij is. En dat heeft hij laten zien door zijn zoon Jezus als de Immanuel naar deze wereld te sturen. Maar dat laat hij ook zien door zijn Heilige Geest als de erbij geroepene op eerste Pinksterdag naar ons te zenden. Maar nou de vraag, wanneer is die Heilige Geest nou bij ons? We hebben het voor de dienst eigenlijk al gezongen. Liederen waarin we hebben gezongen om dat de Heilige Geest bij ons mag komen. Op het moment dat je tot geloof komt, en ik hoop dat je dat uit je eigen leven kent, dat je weet, ja, er is een moment geweest dat ik tegen Jezus heb gezegd, ik geloof in u en ik stel mijn vertrouwen op u en ik aanvaard wat u aan het kruis van Golgotha hebt gedaan, dan mag je weten dat je op dat moment de Heilige Geest hebt gekregen. Misschien ging dat in jouw geval helemaal niet gepaard met het geluid van een geweldige wind, of kreeg je geen vlam op je hoofd, of kon je misschien ook geen andere taal spreken. Toch mag je weten dat Gods Geest toen in jou is komen wonen. Als je nou al een tijd tot geloof bent gekomen, maar je denkt, ja, door omstandigheden of door misschien wel te weinig tijd aan God besteden, maak ik zo weinig van die Heilige Geest mee. Dan wil ik met jullie nog lezen een gedeelte uit Lucas 11. Het is ook een bekend gedeelte, Lucas 11, de versen 10 tot en met 13. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen? Ik vind het een eigenaardig voorbeeld, alsof er vaders zouden zijn die hun kind iets anders zouden geven dan waar ze om vragen. Dus als ze om een vis vraagt, dat je dan een slang geeft. Of als je kind om een ei vraagt, dat je dan ergens nog een schorpioen hebt liggen en dat je die maar aanbiedt. Maar in ieder geval, er wordt hier heel duidelijk gezegd dat als je God de Vader om de Heilige Geest vraagt, dat hij die Heilige Geest dan ook zal geven. En ik hoop echt dat deze Pinksterdag in jouw leven mag betekenen dat je weet dat God erbij is. Ik wil graag, wat ik nu tegen jullie heb gezegd, afsluiten met gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat wij u zo mogen noemen. Dat u een trouwe Vader bent, onze hemelse Vader. Misschien hebben we in ons eigen leven wel helemaal niet zo'n heel goed voorbeeld gehad van een vader. Misschien was onze vader wel veel afwezig of met zichzelf bezig. Maar Heere God, u bent een Vader die naar ons omziet. Want uw naam is Ik Ben die ik ben. Ik ben erbij. En dank u wel, Heere God, dat we mogen weten. Dat we mogen weten dat u erbij bent. Dat u erbij was toen we vanmorgen wakker werden. Maar dat u er ook bij bent als wij vanavond weer naar bed gaan. Dank u wel, Heere God, dat u met het sturen van uw Zoon Jezus Christus naar deze wereld hebt laten zien dat u erbij bent. Dat u deze wereld op het oog hebt en dat u zelfs door uw zoon te offeren deze wereld hebt willen redden. Maar dank u wel, Heere God, dat we ook 2000 jaar na Pinksteren nog steeds mogen weten dat u erbij bent. Omdat uw Heilige Geest bij ons is. Uw Heilige Geest, de Parakletos, de Ik ben erbij geroepen. Dat die erbij is. En Heere God, dat die erbij is op de mooie momenten van ons leven. Misschien gaat het heel goed met ons leven in voorspoed. Maken we fijne en plezierige dingen mee elke dag. Dan mogen we dat met u delen, omdat u erbij bent. En dan mogen we er ook dankbaar voor zijn. Maar Heere God, dank u wel dat u er ook bij bent. Juist ook op die momenten van ons leven dat het moeilijk is. Dat het lastig gaat, dat het tegen zit. Als we misschien wel opzien tegen elke dag. Dan bent u er ook bij. Heere God, dat is misschien wel het allermooiste, het allergrootste wat u belooft. Dat u erbij bent. En het mooie is dat u het ook zichtbaar maakt. Zichtbaar wilt maken. Dat u ook gebeden verhoort. Maar Heere God, het is zo dat u er in ieder geval bij bent. Dus wil ik een zegen vragen over ons allemaal. Dat we naar huis kunnen gaan in de wetenschap dat u erbij bent. Als we straks koffie drinken. Als we deze zondag misschien gaan wandelen. Maar ook als we morgen weer aan het werk gaan. Of als we dingen doen waar we tegenop zien. Dank u wel, trouwe God en Vader. Dat uw naam is, ik ben erbij. Amen.